Net als vanmorgen lezen we ook vanavond Joshua 17. Joshua 17 is de schriftlezing.
De stam van Manasse had ook een lot, omdat hij de eerstgeborene van Jozef was. Te weten Machir, de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead. Omdat hij een krijgsman was, zo had hij Gilead en Bazan. Ook hadden de overgebleven kinderen van Manasse een lot, naar hun huisgezinnen, te weten de kinderen van Abiezer en de kinderen van Helek, de kinderen van Azriel en de kinderen van Sechem en de kinderen van Hefer en de kinderen van Semida. Dit zijn de mannelijke kinderen van Manasse, de zoon van Jozef, naar hun huisgezinnen. Zelafiat nu, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, had geen zonen, maar dochters. En dit zijn de namen zijner dochteren, Machla en Noah, Hogla en Milka en Tirza. Deze dan traden toe voor het aangezicht van Eliezer de priester en voor het aangezicht van Jozua, de zoon van Nun, en voor het aangezicht der overste zeggende, de Heere heeft Mozes geboden dat men ons een erfdeel geven zou in het midden van onze broederen. Daarom gaf hij haar naar de mond des Heeren een erfdeel in het midden der broederen van haar vader. En aan Manasse vielen 10 snoeren toe, behalve het land Gilead en Bazan, dat op gene zijde van de Jordaan is, want ook de dochter van Manasse erfde een erfdeel in het midden zijner zonen. En het land Gilead had de overgeblevene kinderen van Manasse. Zodat de landpalen van Manasse was van Aser af tot Michmea toe, aan Sichem, dat aan Sichem is, en deze landpalen gaat de rechterhand tot aan de inwoners van En-Tapua. Manasse had wel het land van Tapua, maar Tapua zelf, aan de landpalen van Manasse, hadden de kinderen van Ephraim. Daarna komt de landpalen af naar de Bekana tegen het zuiden der beek. Deze steden zijn van Ephraim in het midden der steden van Manasse. En de landpalen van Manasse is aan het noorden der beek en haar uitgangen zijn aan de zee. Het was van Ephraim tegen het zuiden en tegen het noorden was het van Manasse. En de zee was van zijn landpalen. En aan het noorden stiet de zee aan Aser en aan het oosten aan Issachar. Want Manasse had in Issachar en in Aser Bethsean en haar onderhorige plaatsen en Jiblim en haar onderhorige plaatsen en de inwoners te Dor en haar onderhorige plaatsen en de inwoners te Endor en haar onderhorige plaatsen en de inwoners van Taanach en haar onderhorige plaatsen en de inwoners te Megiddo en haar onderhorige plaatsen, 3 landstreken. En de kinderen van Manasse konden de inwoners van die steden niet verdrijven, want de Kanaanieten wilden in hetzelfde land wonen. En het geschiedde als de kinderen Israël sterk werden, zo maakten zij de Kanaanieten zijnsbaar, maar zij verdreven hen ganselijk niet. Toen spraken de kinderen van Jozef tot Jozua, zeggende, waarom heb gij mij ten erfdeel maar 1 lot en een snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben, voor zoveel de Heere mij dus verre gezegend heeft? Jozua nu zei tot hen lieden, terwijl gij een groot volk zijt, zo ga op naar het woud en houd daar voor u af in het land der Ferizieten en de Refaïten, terwijl u het gebergte van Ephraim te eng is. Toen zeiden de kinderen van Jozef, dat gebergte zou ons niet genoegzaam zijn, En ook ijzeren wagens bij alle Kanaanieten die in het land des Dals wonen, bij die te Bethsean en haar onderhorige plaatsen en die in het dal van Jezreel zijn. Verder sprak Jozua tot het huis van Jozef, tot Ephraim en tot Manasse, zeggende, gij zijt een groot volk en gij hebt grote kracht, gij zult geen een lot hebben, maar het gebergte zal het uwe zijn. En terwijl het de woud is, zo hou het af, zo zullen zijn uitgangen zijn de uwe, want gij zult de Kanaanieten verdrijven, al hebben ze ijzeren wagens, al zijn ze sterk.
Vanavond, gemeente, worden de slotversen van Joshua 17 bepreekt, vanaf vers 14 is dat. Ik lees met u alleen nog de opmerking die Joshua plaatst aan het slot van dit hoofdstuk, slotwoorden van vers 18. Dan zegt Joshua tegen de kinderen van Jozef, gij zult de Kanaanieten verdrijven. Al hebben ze ijzeren wagens en al zijn zij sterk. thema waaronder vanavond de slotversen van Joshua 17 worden verkondigd is de klacht van de kinderen van Jozef. De klacht van de kinderen van Jozef. Het is allereerst een ontevreden klacht. In de tweede plaats een onoprechte klacht. En in de derde plaats een ongeestelijke klacht. Dus een ontevreden klacht, onoprecht en ongeestelijk. Ze staan daarvoor Joshua, de kinderen van Jozef. Dat betekent de vertegenwoordigers van de stammen van Manasse en Efraïm. Jozef behoort trouwens tot de stam van Efraïm. Misschien dat dat hen over de streep heeft getrokken om zich zo op te stellen tegenover Joshua. Het neigt bijna naar brutaliteit om hem zo ook aan te spreken. Maar in ieder geval, met een paar woorden maken ze duidelijk wat het doel van hun komst is. Ze zijn niet tevreden met wat ze hebben gekregen van de Heere. En ze vragen om meer. En daar hebben ze ook trouwens een aantal redenen voor die ze Joshua voorleggen. In hun ogen hele billijke, hele redelijke redenen. Het eerste waar ze Jozef op wijzen is dat ze veel te groot zijn qua aantal voor het land dat ze hebben gekregen. Wij zijn groot. We zijn talrijk. We zijn machtig. En het stuk grond wat we hebben gekregen is te klein. Nou, dat kan. We zullen zo meteen ook wel zien of dat klopt. Maar goed, het kan, hè. Dat er iets gedeeld wordt. En wie maakt dat wel eens niet mee, als kind of als ouder in een gezin, dat je probeert naar eer en geweten iets eerlijk te verdelen en dat toch iemand zich benadeeld voelt. En dat je nog eens rustig kijkt en het blijkt ook te kloppen. Nou, dan probeer je het weer te herstellen. En dat is waar ze hier ook op uit zijn. Dat niet alleen, het is in hun ogen niet alleen te klein, omdat ze te groot zijn. En daarom ook te weinig ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen, te kunnen ontplooien. Ze zijn ook niet eens en niet tevreden met het deel wat ze hebben gekregen en de inrichting daarvan. Er is te veel bos, te veel bomen in het deel wat ze uit Gods hand hebben gekregen. Te veel bossen en daardoor ook weinig mogelijkheden om je te kunnen ontwikkelen, om akkers te kunnen aanleggen, om wijngaarden te kunnen planten. En ook daar hebben ze zo hun moeite en hun bezwaren tegen bij hun stamgenoot Joshua. Maar dat ook niet alleen. Niet alleen dat het gebied te klein is en dat het ook niet goed te bebouwen is in hun ogen. Het volgende reden die ze aanbrengen is dat er in dit gebied wat ze van de Heer hebben gekregen nog steeds die Kanaanieten huis. In die bos en tussen die bomen. En ook dat zien ze niet. Waarom krijgen wij nu dit gebied? Terwijl er nog zoveel vijanden rondlopen. En als klap op de vuurpijl, vergun me dat ik het zo zeg, weten ze ook hoe die vijanden eruit zien. Het zijn niet alleen strijdbare helden, geweldige soldaten, maar ze beschikken ook nog eens een keer over strijdwagens. En ja, dan begint het al een beetje te schuren, gemeente. En zie maar eens met een strijdwagen door een dicht woud te rijden. Blijkbaar waren er dus ook genoeg vlakke terreinen in het gebied dat Jozef, de kinderen van Jozef, hebben gekregen. Ontevreden met wat ze hebben gekregen. Terwijl, en laten we het zo ook lezen, terwijl de andere stammen nog moeten afwachten wat ze krijgen. Na Joshua 17 volgen nog een aantal hoofdstukken waarin wordt uitgelegd wat God toebedeelt aan de andere stammen, Simeon, Issachar, Naftali. Die moeten op dit moment nog horen wat ze van God krijgen. Efraïm hoort het. Manasse hoort het. Dat deel van Manasse wat aan de andere kant van de Jordaan een gebied krijgt toegewezen. En ze trekken meteen de conclusie en ze beginnen te morren. En ze kloppen bij Joshua aan. Die moet het dan toch maar zien op te lossen. Joshua. Wat is hier eigenlijk aan de hand, gemeente? Nou, in de eerste plaats, en dat zult u direct met mij eens zijn, hebben we hier natuurlijk te maken gewoon met ordinaire ontevredenheid. Niets menselijks is deze mensen vreemd. Wat in uw en mijn hart leeft, dat leeft ook in de harten van deze mens. Laat het maar in die volgorde benaderen, vanuit ons. Toch, ik denk niet dat ik de enige ben die last heeft van ontevredenheid. En dat je geen volwassenen hoeft te zijn om ontevreden te zijn. Ook kinderen kunnen ontevreden zijn. En dat, en ik stip het maar heel even aan, gemeente, vanwege de tijd, het ook iets zegt over de tijd waarin we leven. We leven in ongekende welvaart. In de rankings staat Nederland met stip op 1. Als het gaat om heel veel voorzieningen. En tegelijkertijd wijzen allerlei andere zoeken uit dat er in onze samenleving ook heel veel ongenoegen, ontevredenheid heerst. En dat uit zich ook op verschillende manieren. In de politiek, ontevredenheid, links en rechts. Maar ook in de manier waarop mensen staan in het leven en het leven ervaren. Er is nog nooit zo'n hoge aantallen verstrekt aan antidepressiva als in onze tijd. Als je die cijfers legt naast de jaren 40 en 50, toen mensen denk ik heel veel reden hadden om moedeloos te zijn, dan is het nu schrikbarend veel. Niet alleen onder ouderen, maar ook onder jonge mensen. En niet alleen onder onkerkelijke mens. Niet zo lang geleden dat ik elders preekte. In een provincie waar het kerkelijk leven nou niet zo dik bezaaid is. En in de consistorie zat iemand die als maatschappelijke werker in die regio werkzaam is. En hij zei, dominee, wij publiceren de cijfers van jongeren die worstelen met suïcidale gevoelens of suïcide plegen niet meer. Ze zijn te hoog. Nou, dan zou je op het eerste gezicht kunnen denken, ligt dat dan misschien daaraan dat er geen kerkelijk leven is in die streek? Maar ik denk dat ik geen geheim vertel, bijvoorbeeld in een regio als Goeree-Overflakkee, die cijfers ook schrikbarend hoog zijn. Waar het kerkelijk leven in elk dorp nog steeds een centrale plaats inneemt. En zoveel eenzaamheid is, vooral ook onder de jonge mens. En het gaat Sliedrecht niet voorbij. Is dat allemaal ontevredenheid? Nee, dat is natuurlijk te kort door de bocht. Er is meer aan de hand. Maar het is zeker een factor. We worden ook voortdurend geprikkeld, hè? Door wat we missen. Mag ik heel even een klein uitstapje maken, gemeente? We gaan echt zo weer terug naar de tekst. Maar ook om het te illustreren even. Ik ben geen actief gebruiker van Facebook. Ik ben er al jaren geleden mee gestopt om na de vakantie gewoon eens te kijken wat mensen uit de gemeente op Facebook plaatsen aan foto's. Waarom ben ik gestopt? Omdat je het idee krijgt dat je gemeenteleven leden in een soort paradijs leven. De mooiste foto's komen langs. Terwijl de werkelijkheid soms zo heel anders is. Laten we er gewoon mee stoppen. Met het creëren van een nep wereld, die gewoon niet bestaat. Bestaat niet. We leven niet in een paradijs. We leven buiten het paradijs. Zet dat maar eens op Facebook. En vertel dan maar eens wie God is voor je. Ontevredenheid. Wat een uitwerking kan dat hebben. Nou, deze mensen zijn ook ontevreden. Ze hebben niet genoeg. Ze vragen om meer. En ze zeggen dat ook gewoon recht toe, recht aan. Dan kijkt u maar even met me mee in de tekst. Als we dan zo spreken tegen Jozua, vers 14. Waarom hebt gij mij ten erfdeel maar één lot en één snoer gegeven? Grote nadruk. Maar eentje, zou een klein kind zeggen. Maar eentje. Ik wil veel meer. En wat is dat trouwens voor een lot en voor een snoer? Daar kun je niks mee. Alleen maar bomen. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente, in het boek Jozua? Het is een belangrijk moment om even een stap terug te doen. Hier is meer aan de hand dan alleen maar ontevredenheid. Dit is Gods woord. En Gods woord wil niet alleen laten zien wat er huist in het hart van ons mens, maar vooral wie God is. Als de Heer alleen dat eerste liet zien wat er huist in het hart van ons mensen, dan konden we het ook zonder de Bijbel doen. Dan moet je maar gewoon om je heen kijken in deze wereld, wat je tegenkomt. Maar God wil in dit moment ook laten zien wie Hij is. Tegenover die kinderen van Jozef. En om dat te kunnen zien, gemeente, moeten we even een stapje terug doen. En even het raamwerk neerzetten. Waarbinnen dit gebeurt. Die kinderen van Jozef die naar voren komen en hun eigen stamgenoot Jozua zo aanspreken. Wat is het geval? De voorgaande keren gingen we daar stilletjes aan voorbij. Ik heb het ook bewust laten liggen, juist voor dit moment. Namelijk allereerst wat ons op moet vallen is de volgorde waarop de stammen door de Heer naar voren worden geroepen en een deel van het beloofde land uit Gods hand ontvangen. God begint niet bij de oudste van de 12 zonen van Jacob, Ruben. En u bent me al lang voor, dominee, dat heeft natuurlijk te maken met die verschrikkelijke zonde van Ruben. Vader Jacob komt daar op zijn sterfbed op terug in Genesis 49. Als hij Juda als eerste zegent en hem ook de grootste, de eerstgeboorte zegen meegeeft. En tegen Ruben ook vervolgens, als hij aan de beurt is, zegt: Ruben, je hebt het bed van je vader beklommen. En daarom ook jezelf uit die eerstgeboorte zegen, uit dat eerstgeboorterecht gezondigd. Maar direct na Juda, die als eerste de zegen van de Heere kreeg, en we hebben dat ook gezien aan de hand van die geschiedenis van Caleb, iemand uit de stam van Juda, direct na Juda volgen dan de stammen Manasse en Ephraim. Twee zonen van Jozef. En ook dat heeft alles te maken met wat er in het leven van Jacob heeft plaatsgevonden. Jacob die op zijn oude dag hoort dat zijn zoon Jozef toch nog leeft. Ergens had Jacob daar ook nog steeds een vermoeden van. Hij reist af naar Egypte, hij ontmoet hem daar en hij ontmoet Jozef die al getrouwd is en twee kinderen uit Gods hand heeft ontvangen, Ephraim en Manasse. En aan het einde van het leven van Jacob, als Jacob voelt dat zijn levenseinde zijn sterven nadert, roept hij Jozef apart bij zich, los van die andere 11 broers. En hij vraagt aan Jozef of hij zijn twee kinderen, Manasse en Ephraim, wilt meenemen. En hij zegent hen dan. Op een bijzondere manier. Door die zegen van Jozef krijgen deze twee jongens een plaats onder zijn kinderen. Zowel met de woorden die Jozef uitspreekt. Het gebaar dat hij maakt door het leggen van de handen kruislings op het hoofd van die twee jongens. Als ook door Ephraim op zijn knie te nemen, maakt Jozef met woord en daar duidelijk dat hij deze twee kleinkinderen adopteert en stelt als zijn eigen zonen. En het gevolg daarvan wordt hier in Jozua nu zichtbaar. Na Juda komen de twee kinderen van Jozef, Manasse en Ephraim. Als we zo er tegenaan kijken, dan krijgt die ontevredenheid toch opeens een hele andere dimensie. Dan staan er geen twee kleine kinderen, vergun me dat ik zo zeg, gemeente, te jengelen, te drammen en te zeuren. Maar dan staan er twee stammen die door Gods verkiezend handelen een plaats hebben gekregen onder de kinderen van Jacob. Voor wie het dus helemaal niet vanzelfsprekend is dat ze behandeld worden als een van de kinderen van Jacob. en voor wie het helemaal niet gewoon moet zijn. Dat ze als gelijken met Juda, Issachar, Naftali en noem al die andere stammen maar op, een plaats kreeg in het beloofde land Kanaan. Ze staan daar dankzij verkiezing en niet door geboorterecht. En toch durven ze te zeggen, ik wil meer. Dit is niet genoeg. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en als deze jongens zo aan het woord zijn, laten we maar gewoon eens even rustig gaan luisteren naar wat deze mensen zeggen. Dat is ook een kunst, om te luisteren naar wat mensen zeggen en soms ook, dat zullen we zo meteen zien, naar wat ze niet zeggen. Laten we maar even luisteren naar wat ze zeggen, vers 14. Ze leggen uit aan Jozua waarom ze meer willen hebben en een van de belangrijkste redenen, dat plaatsen ze ook voorop, namelijk dat ze een groot volk zijn geworden. Ze stellen het als een retorische vraag, Jozua, je weet het toch wel, wij zijn een groot volk geworden. Je behoort zelf bij een van onze stammen. Je kent toch de stamverbanden, de families en de gezinnen. Het is toch niet iets nieuws wat we nu voor je leggen. Je hebt toch ook niet je ogen in je broekzak, je kan de hoofden toch tellen. Maar is dat nou het enige wat ze bedoelen te zeggen, gemeente? En we zijn getalsmatig groter dan de andere stammen. Dat klopt trouwens niet. Volgens de volkstellingen, nummer 26, behoren ze niet tot de grootste stam. Dat weten ze eigenlijk ook wel. Maar onder de kinderen van Jozef heeft die uitdrukking een groot volk een eigen klank gekregen. Ik denk dat sommige gezinnen en families dat wel herkennen. Je hebt dat wel eens in een bepaalde familie, dat een soort standaard uitdrukking die in een ver verleden, misschien door een legendarische opa of oma, regelmatig werd gezegd, overgedragen wordt door de kinderen en op de kleinkinderen. En al leeft opa niet meer, iedereen weet wanneer zo'n opmerking valt tijdens een ontmoeting binnen de familie of tijdens een verjaardag, dat zei opa vroeger altijd. Misschien een hele humoristische opmerking. En in die opmerking klinkt dan ook de herinnering door aan opa. Een bepaalde opmerking. Standaard opmerking. Nou jongelui, zo mag je deze opmerking een groot volk ook zien binnen de stam van Efraïm en Manasse. Waarom? Wel, dat staat letterlijk in Genesis 48. Laten we er maar even naar kijken, gemeente. We hebben dit hoofdstuk vanavond nodig. Genesis 48 en 49. Er lopen allerlei lijnen tussen deze twee hoofdstukken aan de ene kant, Genesis 48 en 49, en Jozua 17 aan de andere kant. Dat kan eigenlijk ook niet anders, omdat rondom dat sterfbed van Jacob voor het eerst ook iets begint op te lichten van wat God heeft toegezegd aan het volk, het beloofde land Kanaan, Jacob's zegeningen. Die zegenende woorden van Jacob krijgen een plaats in de zegeningen van Mozes, maar ook een hele concrete uitwerking hier in het boek Jozua. Als Jacob daar zit met Jozef en zijn twee kleinkinderen Efraïm en Manasse, dan strekt hij zijn rechterhand uit. Ik zit nu in vers 13 en 14 van Genesis 48. En hij legt dat op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste is. De rechterhand ging normaal op het hoofd van de oudste. Hij strekt zijn linkerhand uit en hij legt dat op het hoofd van Manasse, dus hij kruist zijn armen. En hij weet goed wat hij doet, zo zegt de Bijbelschrijver. Hij bestuurt zijn handen verstandelijk, ondanks dat hij op hoge leeftijd is gekomen, weet Jacob precies wat hij doet, zegt en handelt, omdat de geest van de profetie bezit heeft genomen van het hart van deze aartsvader. Jacob zegent Jozef, vers 15, de rijke zegen. En als Jacob dan Jozef zegent, dan zegt hij het volgende: God voor wiens aangezicht mijn vader, Abraham, Isaac, gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens. En dat het in hen mijn naam genoemd worden en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. En even later Ik zit nu in vers 19. Zegt Jacob letterlijk die woorden, hier beeldend, vermenigvuldigen als de vissen. Maar Jacob zegt dan letterlijk in vers 19 tegen Jozef, ik weet het mijn zoon, ik weet wat ik doe. Hij zal ook een groot volk worden. Groot worden. Hij zal ook groot worden. Tweede keer. Maar nochtans zal zijn kleinste broertje groter worden. De derde keer dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Begrijpt u? Dat als later, eeuwen later, die stammen daar staan voor Jozua en tegen Jozua zeggen, wij zijn groot geworden. Dat in die uitdrukking doorklinkt de zegen van vader Jacob. En dat zij die zegen voor de voeten van Jozef werpen. En tegen Jozef zeggen, dat is geen prestatie van onze kant. Maar God heeft zijn woord vervuld. Kijk maar om je heen, talrijk als de vissen in de zee, groter en groter. Dat beloofde opa Jacob toch al, Jozua? Die woorden, we zijn nu waar, toch? Nou, handel dan, ook in overeenstemming met die zegen. En geef ons meer. En nu zitten we dus ook meteen op een heel gevaarlijk terrein, gemeente. Want er is aan de ene kant geen woord van gelogen. Dat kan trouwens ook niet. God liegt niet. Toen Jacob sprak, sprak hij namens de Heere. En op een heerlijke wijze heeft God die zegen van de aartsvader Jacob ook rijk willen vervullen in het leven van de stammen van Manasse en Efraïm. Ze zijn groter geworden. Groter dan groot. Maar ze gaan met de zegen terug naar God als rechthebbende mens. En daarom beginnen ze met geef ons. En staat achter in de zin, want de Heere heeft ons gezegend. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? Deze ontevredenheid van deze twee stammen. En de hebzucht die daarin doorklinkt. Motiveren ze godsdienstig. Met een beroep op de Bijbel. Staan ze daar hun rechten op te eisen. Vanmorgen kwamen we 5 andere vrouwen tegen. Die zeiden, we hebben alles tegen. Maar God heeft geboden. En daar mogen we de vinger bij leggen. Heere, kom uw woord na in ons leven. Deze stammen kunnen zeggen, we hebben alles mee. Verkiezing tussen de zonen van Jacob. Een aparte zegen van opa Jacob. Een rijke zegen. Een zegen die ook waar is. Je kan je ogen gewoon daarvan gebruiken, jezelf overtuigen. Het is een groot stam geworden. En nu komen wij even vragen om meer. Wat is dat, gemeente? Denkt u even met mij mee vanavond. Hoe moeten we dit nu duiden? En van daaruit ook de lijn naar ons gaan trekken. Want de Heer houdt hier zijn woord ons voor om ons te onderwijzen. Want ik denk dat het belangrijk is om op dit moment om even de gouden draad erboven te halen van dit hoofdstuk. Wat is eigenlijk het thema van Joshua 17? Het thema van Joshua 17 is: hoe krijg ik op een bijbelse wijze deel aan deze erfenis? God deelt dat uit. Werpt het lot, schikt het toe en geeft aan de stammen het deel wat voor God goed is. Vanmorgen zagen we in die geschiedenis van die vijf vrouwen de houding die hoort bij het ontvangen van dat deel. Die houding was tweeledig. Ik heb alles tegen. Maar ik heb God mee. En daarom is alles wat ik krijg genade en schept alleen maar verwondering en blijdschap. Vanavond kijken we in de spiegel en zien we de andere kant. Stammen krijgen hun deel. Ze hebben alles mee. En ze willen meer. Waarom? Omdat ze alle voorrechten zien als recht. En God er moet zijn om hun te dienen. En niet andersom. Hier liggen wel een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Deze twee stammen komen uit een rijke geestelijke traditie. Ze behoren tot het huis van Jozef. En wat heeft de Heere dat huis op een hele rijke wijze willen zegenen? God sprak het al tot Jozef. Het is een van de mooiste zegeningen die staan in het Oude Testament. Ik wil dat toch even met u lezen. Ook om meer grip te krijgen op geestelijke houding van dit nazaad van Jozef. Ik lees even met u een gedeelte uit Genesis 48. Als Jozef daardoor Jacob wordt gezegend. En op een bijzondere wijze ook die zegen van zijn vader ontvangt. En dan gebruikt zijn vader Jacob allerlei beelden om uit te leggen hoe rijk die zegen van inhoud is. En hij zegt het, excuus, zit in hoofdstuk 49. Hij zegt het tegen Jozef, als hij hem dan aanspreekt, direct naar de stam van Juda. Dan zegt hij het volgende: de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Excuus vers 22. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen van zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacob. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls, van uw vaders God die u zal helpen. En van de Almachtige die u zal zegenen, met de zegeningen des hemels van boven en met de zegeningen van de afgrond die daaronder is, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen van mijn voorvader, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderen van zijn broederen. In deze traditie staan die kinderen van Jozef. Op alle mogelijke manieren, je zou bijna zeggen, Jacob komt woorden tekort om uit te beelden hoe rijk die zegen is die God toezegt aan Jozef en zijn nageslacht. Op alle mogelijke manieren worden ze door de Heere omringd met zegeningen. En toch staan ze zo, we willen meer. Niet meer van God, meer van zijn zegeningen. Recht hebbende mensen. Dat zijn de moeilijkste mensen om te bekeren. Ik herinner me een gesprek, gemeente, in een van de gemeenten waar ik mocht dienen en zonder iemand te willen beledigen. Maar ik moest in de voorbereiding wel aan die persoon denken. Dat altijd alles. Altijd geloof. wist het altijd. Kon het altijd vertellen. We kregen opeens een keer een gesprek. En de dominee is ook maar een mens. Kan ook wel bang zijn voor mensen. Maar dat viel toen weg. Ik denk, het is nu of nooit. Ik stel gewoon in alle eerlijkheid mijn vraag. Dat een heel bewogen gesprek. Enig moment in dat gesprek. Als je hier is wat duwt en daar is wat trekt. En ook de vraag stelt, ja, maar ben je dan nooit God kwijtgeraakt? Weet je niet van dat godsgemist waar het vanmorgen over ging? Heb je nooit verlegen gelegen om de Heere? Toen greep ze mijn arm vast. Ze zei, dominee, u pakt mijn geloof toch niet af. Ik zeg, ik hoop dat dat de zegen is van dit gesprek. Als je aan het einde van dat gesprek eens een keer met lege handen komt te zitten. Je moet gaan bevelen. Voelt u dat verschil gemeend? Manasse en Efraïm, zijn dat nou bedelaars? Zijn die verlegen om de Heere? Missen die God, zoals de dochteren van Selafiat? Nee toch. Ze hebben ten diepste geen behoefte aan God. Ze willen wel de zegeningen. Voor een fijn, leuk, gelukkig, godsdienstig, plezierig leven. Maar verder moet je ze niet lastigvallen. Weet u wat ik nou zo gevaarlijk vind, gemeente? Dat die grens zo flinterdun is. En ik preek vanavond ook gewoon voor mezelf. Tussen die rechteloze houding van vanmorgen, aan de ene kant, en die rechthebbende houding aan de andere kant. Kijk even in Manasse, kijk maar naar vers 14. Ze noemen ook de naam van de Heere. En ze spreken ook over Gods zegen. En ze schrijven niet op de rekening van eigen prestaties. Wij hebben dat even gepresteerd, wij zijn zo groot en machtig geworden. Nee, dat is Gods zegen, Joshua. Dat is een zegen van de Heere. Maar met die zegen stellen we wel onze eisen. Recht hebbende mens. Ik denk dat het nodig is, gemeente, dat we vanavond ook gewoon even in deze spiegel kijken. Samen met elkaar. Ook al mag je de Heere misschien kennen. Maar is dit niet een van de meest venijnige valstrikken, ook in het geestelijke leven? Dat we zomaar wat worden. Met de zegeningen van de Heere, ook in het geestelijke leven. Dat we zomaar wat zijn. Waardoor er maar één stap nodig is. Tussen het leven van die dochters van Selafiat. En die geestelijke opstelling. Maar dan wel een platte geestelijke opstelling. Van Manasse en Efraïm. Allemaal zegeningen, Joshua. Ja, dat kan Joshua niet aan ontkennen. Het is allemaal van de Heer. Maar we willen wel meer. Is dat gebied trouwens te klein? Nee. Als u een bijbeltje hebt met landkaart, en als kijkt u thuis er maar even na, of misschien heeft u de bijbel met uitleg. Je kijkt naar de landkaart uit de tijd van de richteren, dan krijgen de stammen van Manasse en Efraïm ruim 1/3 van het beloofde land Kanaan. Ook nog eens een keer het mooiste gedeelte. Het gebied tussen het meer van Galilea en het noorden, en de Dode Zee in het zuiden. Van de oostgrens tot over de Jordaan, tot aan de zee en alles wat ertussen ligt. Een rijk gebied. Vruchtbare grond. Rijk gezegend. Maar ze zien het niet. Waarom niet? Omdat ze rechten hebben en niet rechteloos zijn. Daarom zien ze het niet. Het is geen wonder dat ze van God dit ontvangen. Als het wonder eruit is, dan wordt het allemaal zo vanzelfsprekend. Zo plat. Hoe nou om te gaan met dit soort slag mens? En ook om te gaan met jezelf. Als je dit in je eigen leven tegenkomt. Nou, dan geeft Jozua vanavond een aantal geestelijke lessen, gemeente. Ondanks dat het een onoprechte klacht is. Waarom is deze klacht onoprecht? Wel, tussen de regels door heeft de Bijbelschrijver een aantal opmerkingen gemaakt. Efraïm en Manasse zijn dat gebied al ingetrokken, zo wordt duidelijk. En ze zijn die Kanaan niet al tegengekomen. Vandaar dat ze natuurlijk ook op de hoogte zijn van die strijdwagens. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar de andere kant zeggen ze niet. Wat is dat dan, die andere kant? Wel, dat ze de Kanaan niet in het leven hebben gelaten. Kijk maar, dat staat ook in vers 13. Ze komen naar die Kanaan niet te tegen in dat gebied en ze maken hun zijnsbaar. Dat is een oud-Hollands woord voor belasting. Ze dwingen deze Kanaan niet om belasting af te dragen. En om iemand aan jou te onderwerpen en belasting af te dwingen, daarvoor moet je ook offers brengen, ook al ben je heer en meester over hem. Het eerste offer is dat je een contract met die persoon aangaat. Er worden afspraken gemaakt en dan heb jij dan een initiatief in je hand. Je moet wel even met die persoon praten, desnoods alleen maar bevelen geven, maar er is een relatie. Het tweede, en dat gold ook in deze tijd, als je een volk aan je onderwierp en je maakte dat belastingplichtig, dan had jij als heerser ook het recht en de plicht om dat volk te beschermen. En stel je voor dat een van die andere stammen dit gebied binnenkomt en die komt daar die Kanaanieten tegen. En die zegt, wat doen jullie hier? God heeft het bevel gegeven aan de stammen van Israël om jullie uit te roeien. Dan kunnen deze mensen zeggen, ja, dat kun je wel makkelijk vertellen. Maar je broer Manasse en je andere broer Efraïm hebben met ons een contract gesloten. Dat kost ons wel het nodige, maar zij moeten ons daarvoor wel beschermen. En in het leven sparen. Luisteren naar wat er niet wordt gezegd. Maar wat je wel met je ogen ziet gebeuren. Ik zeg niet dat dat altijd opgaat, gemeente, maar ik loop al een paar jaar mee. Als je nog geestelijk gearriveerde mensen tegenkomt, die het goed met zichzelf hebben getroffen, weet u wat mij vaak opvalt? Dat ze tegelijkertijd ook zo wereldsgezind zijn. En ergens snap ik het ook wel. Bij die houding van rechteloosheid van de dochteren van Selafiat hoort niet alleen de verwondering en de blijdschap, maar ook het besef, als God in zijn grote ontfermende genade en liefde omziet naar ons, dan is hij al onze liefde, al onze kracht, al onze inzet dubbel en dwars waard. Dan is een teer leven met de Heere een leven vanuit de liefde tot God. Maar iemand die rechten heeft en het allemaal weet en God niet nodig heeft, die staat ook anders in het leven. Die is niet bang voor zichzelf. Die heeft de Heere niet nodig om bewaard te worden voor zichzelf. Daar kan er makkelijk wat mee door. Efraïm en Manasse hebben ook het bevel van de God gehoord. Die kan dan niet uitroeien. Waarom, Heere? Als jij ze niet uitroeit, roeien ze jou straks uit. Maar als de zonde minder gevaarlijk lijkt, een vriendelijk gezicht krijgt, je kan ermee praten, mee dealen, afstand houden en toch mee leven, dan wordt het minder ernstig. En allemaal wat makkelijker. Ik pas ervoor, gemeente, om op dit moment die dingen heel concreet te gaan maken. Ook om te voorkomen dat misschien een aantal mensen onder ons gaan wegduiken. Maar ik zou vanmiddag wel in alle eerlijkheid en liefde te zijn je willen vragen. Kijk eens even rond in je leven. Hoe verhoud jij je nou tot die Canaanieten, die inwonende zonde in je hart? Kun je ermee dealen? Heb je het idee dat je ze aan kan? Of zijn het je doodsvijanden? Hou je het weg? Misschien ook wel op dit moment onder de prediking. Die stammen van Manasse en Efraïm zeggen ook niet tegen Jozua: ja goed Jozua, moet je horen, die Canaanieten leven daar in het woud. En dat zijn inderdaad die vijanden hier bij die strijdwagens, maar eigenlijk zijn het ook wel hele aardige, lieve mensen. We hebben vriendjes gemaakt, contract gesloten, ze betalen veel belasting, we worden er nog eens een keer rijk van ook. Nee, dat laat deze stammen liggen. Ze willen van twee walletjes eten. De godsdienst en de wereld en er zelf beter van worden. Laten we ons leven vanavond eens nakijken, gemeente. Wat heeft God veel aan ons gegeven? Te beginnen met zijn eigen zoon. Wat heeft God veel genade gegeven? De prediking van het evangelie. Wat geeft de Heere elke dag weer opnieuw aan gunst en blijken van zijn trouw. Nu kijken we vanavond in de spiegel van Manasse en Efraïm aan de ene kant. En ik haal even de preek van vanmorgen naar voren. In de spiegel van die dochters van Selafiat aan de andere kant. En in welk van beide spiegels staat jouw portret nu getekend? Alles tegen, God mee. Alles mee en God niet nodig. Dat is dat gevaarlijk, die onoprechtheid. Dat begint met het verzwijgen. Maar waar eindigt dat eigenlijk? Wel, Jozua spreekt die mensen aan en hij spreekt ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Hij gaat eigenlijk gewoon in hun gedachtegang mee. Hij zegt tegen ze: nou, als je dan zo groot bent, dan is dat toch een koud kunst. Vereen je kracht en werp ze eruit. En dat niet alleen die strijdwagens waar jullie het over hebben, die zijn we toch al een keer eerder tegengekomen in het noorden van Canaan. Toen dat grote verbond werd gesloten door de koning van Hazor. En toen er echt een geweldig leger op de been werd geroepen. Het was meer dan het zand aan de zee en vele strijdwagens. Jullie stonden toen toch ook in de slagorde van Israël en hebben het gezien en gemerkt. Dat God zijn belofte nakomt, dat hij een waarmaker is van zijn woord. En dat hij zegt: ik zal voor u strijden. Die belofte geldt nog steeds. En dat greep me eigenlijk geweldig aan, gemeente, naar twee kanten toe. Dat Jozua aan het slot van dit hoofdstuk letterlijk die belofte van de Heere citeert. Gij zult ze verslaan. Ja, of ze het doen, dat is punt 2, maar dat blijft nog steeds staan. Die geesteloze houding van Manasse en Efraïm doet aan de betrouwbaarheid, aan de geldigheid, aan de waarheid van Gods beloften helemaal niets af. En wat is dat groot, gemeente, dat God niet afhankelijk is van ons. Je hebt dat wel eens in het dagelijks leven, jongelui, dat je een belofte doet aan je vriendin. En ik zeg, nou weet je wat, morgen spreken we daar en daar af. Gaan we samen wat drinken. Dan beloof je elkaar. In de loop van die middag, van die dag, krijg je een appje van je vriendin dat ze geen tijd heeft. En dat is doorvertaald geen zin. Nou, dan sta je. Wegbelofte. Dat zijn beloftes tussen ons, onderling. Maar als God een belofte doet, hier aan die stammen van Manasse en Efraïm, en deze stammen voorbij gaan aan die belofte, en ze komen met hun eisen, dan sneuvelt die belofte van God niet. Maar blijft hij nog steeds recht overeind staan. Allereerst als een baken in zee om terug te kunnen keren naar deze God, ook van Manasse en Efraïm, deze stammen. Er is altijd een weg terug. Maar het heeft ook een andere kant. Om als een getuige te zijn van Gods betrouwbaarheid en rechtvaardigheid, dat wanneer die Kanaanieten leven in dat gebied, ze daar niet thuis horen, omdat God beloofd heeft, je zult ze verslaan. Dit gebied is en blijft van mij. Trek even die lijn door, gemeente. Ik denk dat u al begrijpt welke kant ik vanavond met u op wil aan het einde van deze preek. Gods belofte blijft staan. Wordt niet naar beneden gehaald door ons ongeloof. Wordt er niet onderuit geschoffeld door onze ja-maars. Wordt niet omvergeduwd door een houding vol rechten. Zonder verlegenheid om de Heere. Maar hoe wilt u dat zo meteen uitleggen als u staat voor God? En die belofte daar dan nog steeds staat. Als een paal boven water. Dat je met allerlei redenen komt. Excuses. Verontschuldigingen. En dat de Heer dan alleen maar zegt, ja maar, ik heb het beloofd. Lieg ik dan? Klopt het dan niet wat ik zei? Zullen we het op dat moment niet laten aankomen, gemeente? Dat doen we toch niet, jongelui? Dat je het ook meteen voor God staat. Dat de Heer jou misschien eens even laat uitpraten. Vergun me dat ik het gewoon heel menselijk voorstel. En dat hij je dan alleen maar wijst op wat hij je beloofd hebt in dit leven. Kom tot mij. Die tot mij komt, werp ik niet weg. Dat God aan je vraagt, heb ik toen gelogen? Nee, toch zeker. Een heel aangrijpende gedachte toch, om zo de eeuwigheid in te moeten. Zonder God. Moeten we vanavond zo eindigen? Ik denk dat we vanavond twee kanten kunnen laten zien. In de eerste plaats deze kant. Jozua 17 is een kernhoofdstuk in het Oude Testament. Letterlijk komt dat hoofdstuk nog een keer terug. En dat is Richteren 1. Bijna hetzelfde hoofdstuk als dit. Waarom doet het Bijbelschrijver van Richteren dat? Grijpt hij terug op dit moment, terwijl daartussen nog allerlei andere gebeurtenissen liggen? Wel om duidelijk te maken dat hier aan het begin van de inname van het land, het kiem van het zaad van de boze al wordt gestrooid. Dat deze stammen die als eerste erven het bevel van de Heere rustig en voorzichtig naast zich neerleggen, de kool en de geit sparen, die Kanaan liefheten in leven laten. Goede vriendjes met ze worden. En ook nog een stukje godsdienst erbij houden. Dat is het begin van alle ellende in de tijd van de rechter. Ik versmal dit moment even naar het persoonlijke leven. Meer dan eens, daar getuigt de Bijbel toch ook van. Denk aan de geschiedenis van Salomo, jongelui. Lijkt het begin heel mooi, heel geestelijk, heel bijzonder. Maar ontwikkelt het zich in de loop van de tijd op een hele ontluisterende wijze een verkeerde kant op. En dat als je teruggaat, je misschien al moet zeggen, de kiem werd toen al daar gelegd, omdat de zonde werd geduld. En niet als doodsvijand werd gezien. Er is ook een andere kant vanavond. En dat is de kant van de Heere. Met dit soort mensen, gemeente, gaat God dus om. Het zij ons ook tot troost. Dat de Heere met dit soort mensen omgaat. Dit soort mensen als Efraïm en Manasse brengt hij in het beloofde land Kanaan. We blijven maar af van hun genade staat. Maar God gaat om met dit soort mensen. En hij heeft niet alleen voor deze mensen het beloofde land Kanaan opengelegd. Hij geeft ook aan deze mensen zijn belofte mee. Gij zult hen in de naam van de Heere verslaan. Terwijl de Heere weet wat er in het hart van een Efraïm en als een Manasse leeft. Maar dat doet niets af aan de almacht en de betrouwbaarheid van God. En ik zeg dat met grote nadruk tegenover hem of haar die misschien wel op dit moment in het poel van wanhoop dreigt weg te zinken. Dat je in de strikken van die inwonende zonde terecht bent gekomen en voor je gevoel geen kant meer op kan. Deze belofte staat aan het slot van dit ontluisterende hoofdstuk. Ook als een grote gedenksteen, een monument van Gods trouw en van Gods genade. Zo mag vanavond deze geschiedenis ook eindigen. In de trouw en in de betrouwbaarheid van de Heere, gij zult hen in de naam van de Heere verslaan. Daarom is er voor u ook een weg terug vanavond. Al moet je jezelf beschuldigen. En al voel je je misschien ook aangesproken vanavond door de prediking, omdat jij ook eens als die verrijkte jongeling stond voor de Heere en alleen maar stond te eis. En niet om verlegen was, om genade, geen rechteloze zondaar voor de Heere was geworden. De Heere schrijft je vanavond niet af. Die stammen van Manasse en Efraïm worden door de Heere ook niet afgeschreven. Maar het woord van God klinkt nog steeds door in deze stammen. Gods werk gaat door, ook naar de toekomst toe, dwars door al die tekortkomingen, afmakingen van deze beide stammen, volvoert de Heere zijn raad ook in het midden van dit volksleven. Laat dat ons vanavond ook aangrijpen, gemeente. Laten we daarom ook de Heere aangrijpen op zijn woord. Juist voor u en voor jou, die misschien wel vanavond ontmaskerd werd, als een van die gemeenteleden van Laodicea, u weet niet dat gij zijt arm, naakt, ellendig, blind. Maar deze God deed dat vanavond. Om je te leggen in de belofte van het heilig evangelie. Om je terug te brengen aan zijn voeten. En je te laten zien dat deze Heer ook voor u, met uw onoprechtheid, met uw huigelachtigheid, met dat dubbele misschien van de achterliggende jaren, nog steeds een God kan en wil zijn, die de zonde gaarne vergeeft, ook die zonde gaarne vergeeft, die als hij dat doet, er nooit meer aan denkt. Nooit meer aan denkt. Maar u brengt dan waar u hoort. En dat is in Emmanuels land. Amen.